beginnen aan Filippenzen. Zullen we eerst Filippenzen 1 tot en met vers 26 lezen? Misschien goed dat je tijdens het lezen kijkt of je dingen kunt horen die terugkomen. Daar gaan we zo meteen eerst naar kijken of we een klein beetje structuur in dat eerste gedeelte. En want het is duidelijk dat vers 3 tot 26, dat één geheel vormt. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik aan u gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat u beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, u allen, zeg ik, mijn genade mededeelachtig bent. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat u beproeft de dingen die ervan verschillen, opdat u oprecht zijt, zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het gehele rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel van de broeders in de Heer door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Nou, dat is de inleiding van de brief. We hebben, denk ik, in de eerste studie naar het overzicht gekeken van de brief. Dan zagen we hoe dat eerste stuk van vers 3 tot 10 qua woordgebruik en inhoud in overeenstemming was met het laatste stukje van de brief. Nou, veel verder dan dat eerste gedeelte gaan we vandaag niet komen, maar zal ik hier en daar ook nog op wijzen. Ja, bepaalde woorden die je tegenkomt in dat eerste gedeelte, dus vers 3 tot 10, wat je ook weer terugvindt in Het laatste gedeelte, vers 10 tot 19. Ja, die twee stukken lopen als het ware parallel. En dat is voor jezelf als kapstokje om te weten hoe die brief in elkaar zit, kan dat helpen. Dat vind ik zelf ook met, als ik bijvoorbeeld vers 3 tot en met 26 lees. Hoe zit dat gedeelte in elkaar? En ik denk dat het wel de intentie van Paulus is om daar met die structuur te schrijven, maar dan ook de vraag, hoe kunnen we die structuur een beetje terughalen? Er zijn een paar dingen waarin we die structuur een beetje kunnen ophangen. Er is één woord wat bijvoorbeeld 3 keer terugkomt, 3 verschillende stukken. Is dat opgevallen? Ligt er niet heel dik bovenop hoor, maar als we zo meteen dat beeld een beetje krijgen, dan zie je dat er een in dat gedeelte dus van 3 tot 26, dat Paulus ook steeds op iets terugkomt. En dat is het woord vertrouwen. Vertrouwen. Hij begint met dankzegging. Vers 3 tot en met 5. Ja, dus daar zou je een letter aan kunnen geven. Dankzegging. En dan in vers 6 zegt hij vertrouwende. Ja? En wat vertrouwt hij? Nou, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleinden zal tot op de dag van Jezus Christus. En dat gedeelte loopt dan door tot vers 8. Zoals het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, dat is niet hetzelfde woord trouwens als dat andere gevoelen wat we tegenkwamen in vers 10. Maar dus denken, het phroneo, weet je nog dat woord waar we ook een keer helemaal bekeken hebben in de brief. Omdat ik in mijn hart houd dat u beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, u allen zeg ik, mijner genade deelachtig bent. Dus Paulus zegt, ik vertrouw hierop dat God dat doet. En waarom kan ik hierop vertrouwen? Nou, omdat ik gewoon weet, ik ken jullie, ik zie jullie. Jullie hebben zowel in mijn banden, mijn gevangenis, als ook in mijn bevestiging, verantwoording van het evangelie. Dan zijn jullie één met mij. Ja, dus ik vertrouw erop dat God in jullie is begonnen en dat zal voleindigen. Het is net zoiets als wat Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen. Van, ik weet uw verkiezing. Hoe weet Paulus dat? Nou, hij wist gewoon, hij zag aan die Thessalonicenzen dat ze wederom geboren waren, dat ze Christus lief hadden en dat ze met hem streden voor het evangelie. Ja, dus Paulus ging daar niet zo bekrompen mee om. Ja, hij zegt, ik weet jullie verkiezing door God. Volgens mij staat dat in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, als ik me niet vergis. Het eerste hoofdstuk. Ja, wil het opzoeken? Misschien is het gewoon het eerste brief hoor. Ja, klopt ja. Ja, weten de geliefde broeders uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht in Heilige Geest. Ja, dus dat is iets wat Paulus kon weten. Nou, dus het eerste gedeelte in de Filippenzen, dankzegging. Dan komt vertrouwen. Vertrouwen dat God iets zou doen. Namelijk voleindigen wat God was begonnen in de Filippenzen. En ook de reden waarom hij dat kon vertrouwen. Ja, hij had een reden om te kunnen vertrouwen. Nou, wat is het volgende gedeelte? Dan zie je een gebed. Nou, dat is Dat loopt dan eigenlijk parallel met het eerste gedeelte van vers 3 tot 5, dat is dankzegging. En dan zegt hij het gebed. Ook een mooi gebed. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen. Opdat u beproeft de dingen die verschillen. Opdat u oprecht zijt, zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Nou, dan komt er een gedeelte, wat feitelijk weer vertrouwen als onderwerp heeft. Ja, het woord zelf zie je gewoon ook terug in vers 14. Ja, ik heb vertrouwen gekregen. Door mijn banden hebben de broeders vertrouwen gekregen. En die durven nu het woord onbevreesd, overvloediger te spreken. Ja, dus vanaf vers 12 tot 18. En dat gaat over de bevordering van het evangelie. In het gebed bidt hij om de vruchten van het evangelie. De vruchten der gerechtigheid. En nu de voortgang van het evangelie. De broeders die hebben door de gevangenschap van Paulus vertrouwen gekregen om het woord overvloediger onbevreesd te spreken. Nou, hoe dat mechanisme precies werkt, dat weet ik ook niet. Ja, maar Paulus die zegt van, doordat ik nu in de banden zit, daar kan ik God voor danken, want juist mijn banden die hebben ervoor gezorgd dat er broeders zijn, door wie het evangelie nog krachtiger doorgang vindt. En daar vertrouwde hij op, maar hij dankt God ook voor dat vertrouwen wat die broeders hebben gekregen. Moet je maar eens opletten in Filippenzen hoezeer Paulus helemaal boven zichzelf uitstijgt. Het is echt een brief waar eigenlijk helemaal niks meer van Paulus overblijft. Het gaat allemaal ver boven Paulus uit. En dat zie je ook in zo'n dingetje. Ja, gewoon, Paulus die zat daar gevangen. Nou, voor een man als Paulus is dat gewoon geen makkelijke plek geweest in de gevangenis, in banden. En misschien was het nog een redelijk luxueus zal overdreven, maar hij genoot nog wel een bepaalde vrijheid toen hij in Rome gevangen, die eerste keer in Rome gevangen zat. Maar hij kon niet doen en laten wat hij wilde. Hij had continu een soldaat bij zich. Hij kon weliswaar misschien mensen ontvangen en met ze spreken, maar hij kon niet de gemeente bezoeken, de mensen bezoeken die hij wilde. Dus voor een man als Paulus is dat echt geen eenvoudige opdracht geweest. En toch zie je hem als het ware gewoon blij zijn in die gevangenis. Waarom? Nou, omdat er broeders zijn die door die banden, door die gevangenschap, vertrouwen hebben gekregen om overvloediger het woord onbevreesd, zonder angst, te durven spreken. Nou, dat zie je dus in het tweede gedeelte waar vertrouwen in staat. Dan komt er weer een gebed, vers 19. En nu niet het gebed van Paulus, maar het gebed van de Filippenzen. Dat is gedeelte wat van 19 tot 19 en 20 zou ik kunnen zeggen. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen ding zal beschaamd worden. Vanaf 21 of 22, dan zie je ook het woord vertrouwen weer terug, vers 25. Dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot bevordering en blijdschap van het geloof. En dan gaat het dus ook weer tot de bevordering en de blijdschap van het evangelie, van het geloof van de Filippenzen. Ja, dus, misschien goed, ik zeg niet dat dit de enige manier is waarop je dit hoofdstuk kunt lezen, of dit eerste gedeelte van het hoofdstuk. Maar het is misschien voor jezelf om in gedachten te houden. Het begint met dankzegging. Dan zie je verwachting of vertrouwen. Dat vertrouwen van Paulus. Dan zie je een gebed van Paulus. Dan zie je het vertrouwen van de broeders. Om het woord van God overvloediger te kunnen spreken. Dan zie je het gebed van de Filippenzen. En dan zie je weer het vertrouwen van Paulus. Wetend dat ik zal blijven. En dat ik met u allen zal blijven tot bevordering en blijdschap van het geloof. Ja? Nou, dan het gedeelte vanaf vers 3, het gebed, of de dankzegging. Waar dankt Paulus nu eigenlijk voor? Ja, als we lezen, ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk. Volgens mij is dat overigens een vertaling die beter kan. Dat zal ik zo meteen uitleggen. En dan tussen haakjes, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Let weer op dat tussen haakjes. Altijd. Er zit het woordje al in, te allen tijd. In al mijn gebed zit ook het woord al in. Dus altijd in al mijn gebed. En voor wie? Voor u allen. Dat kan niet op bij Paulus, zou ik bijna zeggen. Ja, ik doe altijd in al mijn gebed en voor u allemaal. Dus drie keer het woordje allen zit daarin. En als Paulus dat schrijft, dan schrijft hij niet voor niks. Hè? Het is geen overdrijving wat hij doet. Dus ja, je ziet hem daar als het ware in die gevangenis zitten. En altijd in al mijn gebed en voor u allemaal. En dan heeft hij het natuurlijk over de Filippenzen. En dan dankt hij over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Die gemeenschap, ja, dat dat deelachtig zijn, ook van vers 7, dat vond je ook weer terug in hoofdstuk 4. Dat hebben we een paar maanden geleden gezien. Medegedeeld in 4 vers 15, bijvoorbeeld. En dat begin van het evangelie zie je in hoofdstuk 4... ook vers 4, vers 15 en gemeenschap 4, vers 14. Ja, dus gemeenschap, medegedeeld en het begin van het evangelie. En als je dan in hoofdstuk 1 kijkt, dan zie je ook de gemeenschap van het evangelie van de eerste dag af. Ja, wat hij in hoofdstuk 4 zegt van het begin van het evangelie, heet hier vanaf de eerste dag af. Dat soort dingen zie je dan als vergelijking tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4. Maar volgens mij zit er nog iets in, en dat heb ik vorige keer niet genoemd, omdat dat volgens mij een klein beetje door de vertalingen wordt bedekt. Wat zegt Paulus, en nu zeg ik het even in het Grieks, vers 3, ik dank mijn God. En dan staat er, zo dikwijls als ik u gedenk, alleen dat is een beetje dubbel op met dat vers wat hij tussen haakjes zegt. Ja, als je zegt, zo dikwijls als ik u gedenk, ja, hij zegt, ik doe altijd in al mijn gebed voor u allen het gebed. Dus dat, ik heb dat zelf altijd een beetje krom gevonden. Zo dikwijls als ik voor u gedenk, en dan zegt hij, ja, zo dikwijls, ik denk altijd in jullie, ik bid altijd voor u. Snap je een beetje dat het een beetje wringt? De oorspronkelijke tekst, er staat, epi tei mneizai humon. Nou, dat klinkt natuurlijk als abacadabra. Maar vers 5, dan zegt hij epi tei koinoniai humon. Dus moet jij even goed naar de klanken luisteren. Epi tei mneizai humon. Epi tei koinoniai humon. Dat klinkt bijna hetzelfde. Althans, de structuur is hetzelfde. Ja, dat epi, dat is over. Over uw ja, gedachtenis is eigenlijk. Het is een zelfstandig naamwoord. Er staat helemaal geen werkwoord. Zo dikwijls als ik aan u gedenk. Zo staat het er niet. Er staat over het gedachtenis van u. En dan zegt hij in vers 5, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag tot nu toe. Zoals onze vertaling nu staat, dan lijkt het erop dat Paulus alleen maar dankt over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag tot nu toe. Snap je? Ja, dus dan begint hij zijn zinnetje in vers 3 en dan maakt hij het af in vers 5, over uw gemeenschap, daar dank ik voor. Maar als je naar die klanken luistert, ja, ik dank mijn God over Tijmnezai, laten we even de vertaling van de Statenvertaling erbij houden, gedachtenis van u. En ik dank over de gemeenschap aan het evangelie, aan de gemeenschap van u aan het evangelie. Dus het is de gemeenschap van u, met andere woorden, het is iets wat die Filippenzen zijn dat deelachtig geworden, die hebben gemeenschap aan dat evangelie. Maar dat gedachtenis is ook van hun, als je even consequent en parallel vertaalt. Waar Paulus volgens mij hierover dankt, is niet zozeer ja, dat hij aan hun denkt. Nee, hij is blij dat zij aan hem denken. Aan het denken van jullie. En dat klinkt een beetje vergezocht misschien, of zeker als je die vertaling ernaast leest. Maar feitelijk staat het ook weer parallel met hoofdstuk 4. Kijk maar. Als we even naar hoofdstuk 4, vers 10 kijken. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te denken. Er staan andere woordjes, andere, maar het is wel dezelfde gedachte die Paulus hier. Paulus is enorm blij, zegt hij in 10, ik ben grotelijks verblijd, ik ben enorm blij geworden geweest in de Heer, dat u nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te denken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt gelegenheid niet gehad. En dan gaat hij daarop verder en dan zegt hij ook, begint hij over dat deelgenoot zijn aan het evangelie en de gemeenschap hebben aan het evangelie. En als je nogmaals dus teruggaat naar hoofdstuk 1, vers 3, dan zie je Paulus in diezelfde moed, datzelfde gevoel. Ik dank mijn God, en denk dan maar weer met grote blijdschap, waarover? Nou, over jullie denken aan mij, nu vertaal ik vrij, maar er staat dus aan uw gedachtenis, aan uw denken, of het denken van u. En dan dat tussen haakjes, ik dank mijn God te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Altijd in al mijn gebed voor u allen. En dan zegt hij daarna, en ik dank ook over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag of tot nu toe. Het Grieks lijkt te veel op elkaar om hier verschillende zinsconstructies aan te geven. Ja, ik zal het nog een keer zeggen, misschien nu je snapt wat ik zeg, dat je het wat beter hoort. Epitei mnezai humon, dat is dat eerste deeltje in hoofdstuk, of in vers 3. Epitei mnezai humon. En vers 5, epitei koinoniai, dat is gemeenschap, humon. Epitei koinoniai humon. Dus er staat feitelijk dezelfde structuur. En daar dankt Paulus voor. Paulus dankt dat zij aan hem denken. Dat wist hij. En daarom zie je ook die blijdschap in vers 4. Kon hij ook met grote blijdschap het gebed doen voor hun. Altijd. In al zijn gebed. En hij dankt over de gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag. Dus vanaf het begin af tot nu toe. Yes? Er staat ook geen werkwoord, nee.
Nee. Nee, Efeze 1, 16, zeg maar.
Ja?
Er staat wel werkwoord voor en dat is zeg maar het verschil.
In Efeze 1, vers 16 zeg je, dat is goed dat je het zegt, daar heb ik nu niet naar gekeken. Houd niet op. Ja, daar staat de gedenkender uwer in mijn gebeden.
Ja, want daar staat wel het werkwoord.
Ja, precies, ja. Ja, misschien dat de vertaling in Filippenzen ontleend is aan de vergelijking met die Efeze 1, vers 16. Dat zou best kunnen, ja. Maar
in heel veel andere staat wel het werkwoord erbij, alleen hier niet.
En hoe staat het er in 1, vers 16? Want dat uwer, dat staat waarschijnlijk ook in een andere naamval.
In vers 3 van Filippenzen 1 staat die in de tweede naamval. Dus dat is van.
Ja, van jullie. Ja, dat ja. Ja, ja, ja. En dat...
Vers 1 dan? Ja, ik weet niet.
Oké. Doende het gebed, of het gedachtenis, van jullie. Ja, dat staat ook inderdaad. Maar daar staat inderdaad een werkwoord, ja. En ook niet epi, en die andere staat epi. Ja, dus en omdat het dus exact dezelfde constructie is als vers 5. Daarom denk ik dat, ja goed, je hoeft het niet over te nemen, maar daarom denk ik dat Filippenzen 1 vers 3 op deze manier ook, en dan ook nog eens een keer de combinatie met 4 vers 10. Ja, dat hij heel erg verblijd is geweest dat de Filippenzen aan hem verwakkerd zijn geworden om aan hem te denken.
Het woord telkens, dat er dan wel?
Nee, zo staat het er niet, zo dikwijls als ik u wil gedenken, nee. Dus dat... Er staat dus echt alleen maar over uw gedachtenis of het gedachtenis van u. Dat is het enige wat er staat. En dat, ja, dat moet je dan wel vrij vertalen door zo dikwijls als ik u bedenk. Ik denk dat elke expert op het Grieks zegt van ja, dat wel redelijk vrij vertaald is. Maar dat moet je ook met een vertaling soms doen om er nog Nederlands van te kunnen maken. Maar hier denk ik dus dat het gewoon een fundamenteel andere inhoud heeft. Ja? Dan gaan we verder. Nou, over het vertrouwen. Hebben we het net gehad. Het vertrouwen van Paulus, het vertrouwen van de broeders. En dan vers 25 nog een keer. Het vertrouwen van Paulus. Overigens een ander woordje. Wat je misschien is opgevallen. Ook 3 keer kom je tegen. Overvloedig. Vers 9, en dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen. Dus Paulus die wil graag dat uw liefde nog meer overvloedig wordt. Vers 14, en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn branden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. En... uw roem in Christus, vers 26. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. In vers 9 en vers 26 gaat het over het werkwoord. En vers 14, dat is overtreffende trap, overvloediger. Maar het zijn woorden die alle drie met elkaar te maken hebben. Dus Paulus die leefde in de overvloed. Sommigen zeggen, ja, overvloed was voor hem een belangrijke. Ja, de liefde moest overvloedig worden. De prediking van het evangelie, vers 14, ja, dat ze overvloediger het woord onbevreesd durft te spreken. Dat is ook belangrijk voor Paulus, dat dat in overvloed gebeurt. En vers 25. Vers 26. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij. Ja, de roem, de dankzegging, het roemen in Christus Jezus moest overvloedig zijn. Weer even terug. We hebben net het gebed zitten ontleden van Paulus. Vers 3 tot 5. En dan zegt hij in vers 6 en verder. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan zegt hij daarna waarom hij dat vertrouwt. Ja, gelijk het bij mijn recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat u beide in mijn banden en mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie u allen, zeg ik, mijn genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Beginnen en voleindigen. Er is maar één tekst in de brief van Paulus. Ik durf wel te zeggen dat er maar één tekst in de hele Bijbel is die twee werkwoorden ook samen in één vers hebben. En misschien dat Paulus hier ook wel aan gedacht heeft. Ook met name over de inhoud van de Filippense brief. En dat is in een wat negatieve verband. Dat is in de brief aan de Galaten. Weet u waar ik het over heb? Beginnen. Precies, ja. Ja, daar staan precies diezelfde werkwoorden. In Galaten 3, vers 3. Ja, dat hoofdstuk waar Paulus zo fel tegen de Galaten tekeer gaat, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat u de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, aan wie Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde, dit alleen wil ik van u leren, hebt u de geest ontvangen uit de werkende wet of uit de prediking van het geloof, zijn jullie zo uitzinnig dat u met de geest begonnen bent en voleindigt u nu met het vlees, vlees en geest. Met de geest begonnen, in de geest. De geest van Christus, de opstandingskracht van Christus, kan je daarvoor lezen. En dan zegt Paulus, gaan jullie nu voleindigen in het vlees? Nou, dat bedoelt Paulus in de Filippenzen natuurlijk helemaal niet. Althans, niet letterlijk zoals Paulus het aan de Galaten schrijft. Maar vertrouwen dit dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat is het begin. Dat goede werk, dat is gedaan in de geest. En hij zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Maar vlees en geest komen in Filippenzen wel degelijk op dezelfde manier terug, zoals Paulus dat beschrijft in Galaten, in Galaten 3 vers 3. En dat is ook in Filippenzen is dat het derde hoofdstuk. Ja, dus Filippenzen hoofdstuk 3. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Paulus die is hier bijna net zo onbeleefd als in de Galaten eigenlijk. Ja, hij spreekt hier wel hele hele krasse taal. Ja, honden, kwade arbeiders. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Ja, hier staan geest en vlees, staan hier ook tegenover elkaar. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan gaat Paulus uitleggen wat dat nou eigenlijk is, in het vlees vertrouwen. Nou, dat is in het geval van Paulus zich helemaal op zijn Jood zijn vertrouwen. Hij was een Israëliet, was een Benjamin, komt uit de stam van Benjamin, een Farizeeër, nou, besneden ten achtste dagen, een Farizeeër naar de wet, een vervolger van de gemeente, de beroemde die zich ook nog op. En dat was voor hem het vlees. En God dienen in de geest, en dat is wat Paulus schrijft aan die Filippenzen, dat God dat ook gaat voleinden, dat zij eerder zullen groeien, overvloedig worden in de geest, dan dat zij terug zullen vallen in het vlees. Daar vertrouwde hij op, dat ze niet, ik zal maar zeggen, de gang van de gelaten zouden maken. Misschien bedoelt Paulus dat ook wel. Als hij zegt, in de toebrenging van de geest. In vers 19 van hoofdstuk 1. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging van de geest. Van Jezus Christus, dat die geest hun wordt toegebracht. Meer en meer, dat ze daar overvloedig van zouden worden. In elk geval vertrouwde Paulus erop, met recht, ja, dat God het werk zou voltooien, voleindigen, tot op de dag van Jezus Christus. Die dag, daar zullen we nog een keer een apart momentje aan wijden. Ja, de dag van Jezus Christus, en dat is niet een dag in de week, het is een periode, een komende periode, waarin die wordt genoemd de dag van Christus. En dus ook een dag die je hier en daar wel vaker tegenkomt in de Bijbel. Ik denk zelf dat dit bijvoorbeeld die dag is waar Abraham naar uitzag. Weet u waar ik over heb? Johannes 8. Mm-hmm. Heb ik het inderdaad nog niet eens heel erg lang geleden het over gehad in Leiden inderdaad. Het ging ook over de wet en de belofte. Ja. Johannes 8 inderdaad. Daar is de Heer Jezus in gesprek met de Joden. En je ziet daar dat gesprek, dat werkt naar een bepaalde climax toe. En de Joden die blijven volhouden van Abraham is onze vader en God is onze vader. En dan zegt de Heer, als Abraham jullie vader zou zijn, dan zouden jullie mij niet proberen te doden, want dat deed Abraham niet. En wat deed Abraham wel? Nou, hij, vers 56, Abraham, uw vader, beetje cynisch natuurlijk, Abraham, uw vader, dat zeggen jullie steeds, dat hij jullie vader is. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en hij is verblijd geweest. Ik denk dat dat de dag van Christus is. Ja? Dus Abraham die zag over de eeuwen heen, over de wet heen, over alles heen, zag hij de dag van Christus. En dat is hetgeen wat Abraham met vreugde vervulde. De dag van Christus.
En dat is in zijn eerste komst.
Die kun je niet scheiden, denk ik. De komst, de aanwezigheid van Christus, de eerste en de tweede, dat die nu voor ons uit elkaar getrokken zijn, dat is tot daar aan toe. Maar dat was niet zo helder geopenbaard aan een Abraham of aan de profeten.
Nee.
Ja, dus ik zou zeggen, de dag van Christus, daar hoort ook de toekomst bij, dat Christus zijn roeping als koning en hoge priester onder zijn eigen volk werkelijkheid maakt. Dat de belofte voor Israël, voor zijn zaad, voor het zaad van Abraham.
Want dat hier gaat over het voleindigen van dat goede werk.
Tot
de Filippenzen.
Ja.
Tot op de dag van Jezus Christus.
Ja.
Dan heeft hij toch over een toekomstig
iets. Ja, dan heeft hij het over de toekomst, ja.
Iets wat.
Ja.
Want daar was het een hemelgevaar.
Ja, precies, ja. Maar een Abraham, de dag van Christus, juist de aanwezigheid van de Messias, de aanwezigheid van Christus. of waarin de Christus de norm is. Waarin de Christus de persoon is die alles regelt en bestiert en naar zijn wil. En dat hoeft dan niet eens alleen over Israël te gaan, maar dat gaat ook nog verder. Dus de dag waarin Christus er is. Ja. Ja. Nou, misschien goed om te stoppen met het gebed van Paulus, dat laatste stukje. Dit bid ik, vers 9. En ja, wat bidt Paulus dan? Vers 9 tot en met 11. We hebben net gekeken naar wat hij dankte. Over het feit dat zij aan hem denken en over de gemeenschap aan het evangelie. Vanaf het begin tot nu. En nu het gebed. Dit bid ik, dat God uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat u oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Hier is de dag van Christus nog een keer terug in datzelfde gedeelte. Even voor alle duidelijkheid. Ik bid ten eerste. Ja, je ziet in de vertaling zie je 3 keer het woord op dat staan. Het staat er in het Grieks, staat het er maar 2 keer. Namelijk, en dit bid ik opdat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt. En opdat u oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dat is 2 keer het woordje hina. Opdat. Ja, dus, en dit bid ik, tot God, opdat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Hoe moet je dan 10 lezen als je het zonder dat op dat wil, want er zit natuurlijk wel een bepaald doel in, ja, om te beproeven de dingen die verschillen. Zo zou je het kunnen lezen. Ja, opdat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen, om te beproeven de dingen die verschillen. En dan opdat, wat volgt daaruit, opdat u oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Nou, dat is natuurlijk weer helemaal niet zo'n hele makkelijke zin als je hem zo leest. Want wat betekent dat nou allemaal wat hij hier bidt? Nou, dat overvloedig worden van de liefde, dat kom je bij Paulus vaker tegen. Bijvoorbeeld 1 Thessalonicense, precies hetzelfde, dat wilde hij ook. Dat de liefde meer en meer overvloedig wordt. Daar ging het, dat in de eerste plaats. Om te beproeven de dingen die verschillen. Meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Heb je weer die woordjes erkennen en gevoelen. Nou, die erkentenis, dat is epignosis, dat is gewoon kennis. Liefde overvloedig wordt in kennis. Epignosis, zoals we dat bijvoorbeeld ook in Efeze tegenkomen. Onder andere, niet alleen daarom, maar de gewoon kennis. Daar had de vertaling helemaal niet per se erkentenis of zo van hoeven te maken. Want het gaat wel degelijk gewoon over kennis. En alle gevoelen. Ja, dan zitten wij al vaak in de emotie, als je het woord gevoelen hoort. Maar dat is niet de bedoeling van het woordje. Het zijn wel de zintuigen waarmee we tot onderscheiding komen. En wellicht dat het helpt als we een paar woordjes bekijken. Ten eerste vind je een woord wat er aan verwant is, een werkwoord, dat is in Lucas 9. Lucas 9, vers 45. En daar wordt het in de Statenvertaling vertaald met begrijpen. Zij verstonden dit woord niet en het was voor hen verborgen dat zij het niet begrepen. En zij vreesden van dat woord van hem te vragen.
Dat is hetzelfde woord.
Nou, dat is goed dat je het zegt. Dat gevoelen in Filippenzen, dat is aistesis. En het werkwoordje in Lucas 9 is aistontai. Dus dat, ze zijn wel aan elkaar verwant dus. Ja? Dus dat aistesis, dat gevoelen, dat is afgeleid van aistontai. En dat heeft dus iets met begrip te maken. Duidelijker, daar staat het woord aistetherion. Dus ik hoop dat je... Ja. Ik denk dat ons woord esthetiek er vandaan komt. Aistesis, esthetisch. Ik denk dat dat ons woord is. Maar in elk geval... Niet dat het daar nu iets mee te maken heeft. In Hebreeën 5, aistetherion. Volgens mij heeft Paulus het daarover. En daar heb je trouwens weer een overeenkomst tussen Filippenzen en Hebreeën, die we vorige keer heel uitvoerig hebben zitten kijken. En dat heb ik toen niet genoemd. Maar volgens mij zit hier ook weer een overeenkomst tussen Filippenzen en Hebreeën. Hij bidt dus tot de Filippenzen, opdat u meer en meer overvloedig wordt in liefde, in erkentenis, of erkenning, of kennis, en gevoelen, aistesis. En in Hebreeën 5, voor de volmaakten, of de volwassenen, zij die voleindigd zijn, denk ook weer aan Filippenzen, is de vaste spijs die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben. En die zinnen, de zintuigen, dat is die aistetherion. Dus het heeft iets met de zintuigen, de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide van het goed en het kwaad. En het gaat hier ook over het onderscheiden van de dingen, van het goed en het kwaad. En dat zie je in Filippenzen ook weer terug, weliswaar met een ander woord. Maar Paulus wil dus in dat gebed dat zij in liefde meer overvloedig worden, meer en meer overvloedig worden, in kennis, en natuurlijk in de eerste plaats de kennis van Christus Jezus, en in zijn verheerlijkte staat, dat diep tot hun door mag dringen, en tot alle gevoelen. En ja, wat was een ander woord, tot
onder...
Fijngevoeligheid, ja. Ja, ik wil van die emotie af.
Ja.
Je voelt wat ik bedoel, hè? Voelt wat ik...
In Engels vertalen we als oordelen.
Ja, precies, ja. Inderdaad, een soort van oordelen. Een fijngevoeligheid in oordeel. Ja, opdat gij beproeft de dingen die verschillen, opdat u oprecht zijt en zonder... dan komen we in vers 10, dat is ook weer een moeilijke zin, daar zullen we het de volgende keer over hebben. Maar jullie voelen in elk geval wel aan wat ik bedoel, denk ik. Ja, die overvloed van liefde, die moet tot kennis van Christus leiden, meer kennis van Christus leiden. En alle gevoelen.
Het heeft met inzicht te maken.
Ja, dat heeft absoluut met inzicht te maken. Ja. En dat,
een scherper onderscheid.
Een scherper onderscheid, ja. Ja, ja, ik zou niet weten hoe je het mooi in één Nederlands woord kunt pakken. Maar als je... Dat voelen zoals wij het kennen, zoals het nu in onze tijd functioneert, ik weet niet hoe dat was in de tijd van de Statenvertalers, dan had dat misschien ook wel een andere betekenis, maar het is niet zozeer emotie, het heeft wel met je zintuigen te maken, maar het begrijpen ervan, het begrijpen, dus begrijpen, onderscheiden, En denk dan maar aan Hebreeën 5. Ja, want daar zegt hij om te onderscheiden het goede en het kwade. Ja, de zintuigen geoefend om het goed en het kwaad te kunnen onderscheiden. En dat zie je dan in vers 10, om te beproeven de dingen die verschillen. En dat loopt wel een beetje parallel met wat er in Hebreeën 5 staat. Ja, het beproeven van de dingen die verschillen, daar ga ik volgende keer iets uitvoeriger op in. En wat, kijken wat dat betekent. Maar opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Ik denk dat hier ook wel iets te maken heeft met het onderscheiden van het goed en het kwaad, zoals je dat in Hebreeën 5 tegenkomt. En omdat we nou toch allemaal behoorlijk technisch hebben gehouden vanavond. Ja, sorry, maar om de tekst te begrijpen moeten we zo af en toe ook in de grammatica en de woordjes duiken. Maar daar bidt Paulus om. Ja, dus opdat, hij bidt God opdat met het doel dat uw liefde meer en meer overvloedig wordt. En die liefde moet overvloedig zijn in kennis en in gevoelen. Maar dan anders. En tot hier voor vanavond. Inzicht, zei je? Ja, misschien is het goed als we gewoon een heleboel vertalingen dit woordje op gaan zoeken in andere. Dat heb ik even verzuimd om te doen. Maar het kan geen kwaad om bijvoorbeeld de NBG of om de Naarderse Bijbel om die ook er eens bij te pakken. Of kijk eens hoe het staat in de Bijbel in gewone taal. Soms kom je tot verrassende inzichten. Ja, maar tot zover voor vanavond.